Geliefde gemeente, een van de dingen die onze tijd kenmerkt en die het gevoel van de vreemdelingschap bij Gods kinderen kan vergroten, dat is dat er zo'n overdreven aandacht is voor de sport in deze wereld. Dat is niet van de laatste tijd alleen. U weet dat de massa van bijvoorbeeld de mensen uit het Romeinse Rijk ook al getypeerd werd als het volk van brood en spelen. En vandaag is het met name via allerlei media dat de aandacht getrokken wordt naar de prestaties van mensen die rennen, die zwemmen, die schaatsen, die van alles en nog wat doen, waar de aandacht van de massa op is gericht. En typerend is dat onze belangrijkste radiozender in ons land dan niet alleen maar de nieuwszender heet, maar u weet het, zodra u Radio 1 aanzet, dan luistert u naar de nieuws- en sportzender. Nou is sport op zich, gemeente, niet zondig. Onze jongens en meisjes hebben ook lichamelijke oefening op school en dat is gezond. Maar wat ongezond is, is de sportverdwazing die zo gemakkelijk op de loer blijkt te liggen en die tot afgoderij kan leiden, die ook tot allerlei agressie kan leiden. En daar hoeven we verder geen voorbeelden van te geven, zelfs dodelijke agressie, om maar niet te spreken van de dopingschandalen die ook de laatste tijd openbaar gekomen zijn. Ach, wat een narigheid, gemeente, als een mens aan dat soort dingen al zijn tijd en aandacht geeft. Maar nu is het opmerkelijk dat de Heilige Schrift uit die wereld van de sport wel voorbeelden kan halen om iets te zeggen over hoe het toegaat in het leven van Gods kinderen. Je zou daar trouwens allerlei voorbeelden van kunnen noemen, van ook van dingen waarvoor gewaarschuwd moet worden. We hebben natuurlijk al vaak gehoord dat het woord zonde in de Bijbel ook een woord is uit de sportwereld. Van een boogschutter die mikte op een doelwit en hij schoot er langs. Maar zo kan Paulus in zijn brieven ook op allerlei manieren termen uit deze wereld bezigen. Als die in 2 Timotheus het heeft over, ik heb de goede strijd gestreden, dan moet je niet denken aan een soldaat op een slagveld, kinderen, maar dan moet je denken aan iemand die een wedstrijd tot een goed einde heeft gebracht. Filippenzen 3 heeft het over het jagen naar het wit, naar de prijs der roeping Gods. Het vergeten wat achter is, het je uitstrekken naar wat voor is. En dat brengt ons, gemeente, bij het beeld dat ook de Hebreeënschrijver bezigt, want die brengt ons in de eerste versen van hoofdstuk 12 als het ware in zo'n oud Grieks-Romeins stadion. Daar is een renbaan en zoals het in die oude stadia was, net zoals het nu is, met tribunes langs de lange kanten van de renbaan. En op die tribunes zitten ook mensen te kijken naar degenen die daar aan het rennen zijn. Wie zitten er te kijken? Wie zijn dat? De wolk der getuigen uit vers 1 die we rondom ons hebben liggende. Nou, dat zijn die mensen uit hoofdstuk 11. De geloofsgetuigen van de oude bedeling, wier getuigenis als het ware de aanmoedigingen zijn die vanaf de tribune naar de lopers in de renbaan worden toegeroepen. En wie zijn dan die lopers? Nou, dat zijn alle gelovigen van het Nieuwe Testament. Allen die hun hoop hebben leren stellen met hun hele hart op Gods genade in Christus. Ook de leidinggevenden, broeders ambtsdragers, die een bijzondere positie hebben te midden van die andere renners. Want ze hebben niet alleen maar voor zichzelf te lopen, maar ze hebben ook nog verantwoordelijkheid voor een ander. En hoe hebben al die mensen dan zich tot het uiterste in te spannen om de finish te mogen halen om het doel te bereiken dat God met hen voor heeft, de heerlijkheid, de zaligheid. Gemeente, dat moet met een bepaalde blik gebeuren. Ziende op Jezus. En we gaan dat vanmorgen kort uitwerken. Hopelijk leerzaam voor ons allemaal. En ook voor de ambtsdragers, in het bijzonder degenen die bevestigd staan te worden. Het zien op Jezus in de renbaan van het geloof. Daar komen drie dingen bij kijken, gemeente. Dat gaat allereerst over opzien. In de tweede plaats over afzien. En in de derde plaats over uitzien. Het zien op Jezus in de renbaan van het geloof. Dat is opzien, afzien, uitzien. En misschien dat er wel iemand in de kerk is die zegt: dominee, die drie punten zijn voor mij niet helemaal duidelijk als u erover begint. Want bijvoorbeeld dat woordje opzien, waar het in het eerste punt over moet gaan, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren opvatten. Iemand kan zeggen dat hij ergens tegenop ziet. Hij heeft iets voor zich wat hij moet gaan doen. En hij ziet er als een berg tegenop. Zo komt het op hem af. Nou ja, gemeente, dat is ook wel toepasbaar op datgene wat we natuurlijk vanmorgen overdenken. Die Hebreeënschrijver doet niks anders als mensen aanvuren en aansporen om te volharden in het vertrouwend leven op Gods beloften. En als je het daarover hebt, dan wordt daar natuurlijk vaak iets geweldigs van gezegd, jongens en meisjes. Als het gaat over het geloofsleven, als het gaat over kind van God zijn, bekering mogen krijgen van de Heere, dan wordt dat vaak aangeprezen. En dan zeggen we er ook wel eens bij, als je een kind van God vraagt, zou je nog met iemand willen ruilen? Nou, dan zeggen ze: nooit van mijn levensdagen. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dat wil ik nooit meer kwijtraken. En tegelijkertijd, gemeente, we moeten wel eerlijk zeggen dat geloof wat we aanprijzen en de bekering die daarbij hoort, dat brengt een mens niet op een weg van rozengeur en maneschijn. Alleen al het beeld wat die Hebreeënschrijver gebruikt zegt wat dat betreft genoeg. Het gaat hier over een renbaan. Daar wordt gelopen, daar wordt hard gelopen, daar wordt de uiterste inspanning gevraagd. Treuzelaars krijgen geen prijs. En u weet het, mensen die aan de top van die sportwereld leven, die brengen ook hele grote offers vaak voor het halen van een medaille. Een gemeente, als het gaat over het brengen van offers, dan heeft de Hebreeënschrijver daar natuurlijk aan het eind van hoofdstuk 11 ook heel eerlijk van gesproken. In heel die opsomming waarmee hij de galerij van de gelovigen uit het Oude Testament afsloot. Want nadat hij allemaal mensen naar voren heeft gehaald die hij wat uitgebreider heeft besproken, van Abel tot en met Mozes, u kent de teksten uit Hebreeën 11. Dan zegt hij: nou ja, ik heb eigenlijk geen tijd meer om uitgebreid verder te gaan. Maar denk nog eens even aan die en aan die en aan die. En denk daar eens aan. Sommige richters die in het geloof geleefd hebben. Koningen, profeten. Denk aan Daniel in de leeuwenkuil. En dan noemt hij allereerst geweldige dingen uit het leven van die mensen. Vers 33, vers 34. Wat mensen door het geloof hebben vermocht. Welke overwinningen zijn behaald. Wat God hen deed gelukken, omdat ze op zijn macht en genade vertrouwden. Maar heel eerlijk zegt hij er ook bij: mensen, het is niet alleen maar excelsior, niet alleen maar overwinning op overwinning. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Mensen van wie het volhardend vertrouwen op God nou juist hen bracht in een weg van strijd. In een weg van beproeving. Van martelaarschap. En hij noemt de meest gruwelijke voorbeelden. Mensen die hun leven hebben moeten geven. Ook al in het Oude Testament. Vanwege het evangelie van Gods vrije genade. En gemeente, als wij dat leggen naast de tijd waarin wij leven. Wij lopen nog niet de kans om in Nederland martelaar te worden. Maar degene onder u die van de week de Bijbellezing over het slot van het boek Daniël gehoord hebben. En gelukkig waren er velen uit ons midden onder die Bijbellezing. Die hebben wel kunnen horen dat het woord van God dat eerlijk aangeeft. En dat ook onze tijdsomstandigheden dat laten zien. Dat we steeds meer wel gaan in de richting van een samenleving die het je onmogelijk maakt om je geloof zo te belijden zoals God dat van je vraagt. Een na het andere wetsvoorstel uit Den Haag spreekt wat dat betreft boekdelen. En gemeente, dat zou het natuurlijk alleen maar bezwaarlijker kunnen maken. Als iemand staat voor die werkelijkheid, dat het geloof hem gepredikt wordt. En dat er opgeroepen wordt om je ook aan de Heere Jezus toe te vertrouwen. En dat je zegt, ja, ik had daar al zoveel vragen bij en ik had daar al zoveel bezwaren bij. Want ik zat al met mijn onmacht en met mijn onwil en met mijn zonde waar ik niet vanaf kan komen. Ik zat al met het punt dat ik me niet bekeren kan en dat ik niet weet hoe ik geloven moet. Ik zat al met zoveel vragen en dan komt daar ook nog eens bij dat het ook nog eens offers gaat brengen om christen te zijn, om echt christen te zijn. Wat vergt het allemaal van een mens om in de loopbaan van het geloof te leven? Is dat niet iets om tegenop te zien? En om dan ook nog eens een keer leiding te geven in de gemeente? Het is waar, u weet dat Paulus zegt over het ambtswerk, wie dat begeert, begeert een treffelijk werk. Het is ook nog een wonder als een mens daartoe verkozen mag worden en als die zich verwaardigd mag weten om ambtsdrager te zijn. Maar het vergt inspanning, het vergt tijd en energie. Je krijgt zo'n grote verantwoordelijkheid, want je moet geestelijk leiding geven aan anderen. En je hebt zo'n kwetsbare positie. Je ambtsgeheim kan veel van je vergen. Het kan je ook extra kwetsbaar maken. En je bent als ambtsdrager, en daar weten de zittende ambtsdragers ook alles van, extra het mikpunt van de Satan in de aanvallen die hij op Gods kerk uitvoert. En dan word je ook nog in de tijd waarin wij leven verkozen. Tijd van verval, tijd van afval, tijd van secularisatie, tijd van de mondigheid van de moderne mens, tijd van de vijandschap die toeneemt. Gemeente, je zou natuurlijk al die dingen bedenkend aan het eind van Hebreeën 11 kunnen zeggen. Wat beweegt het nou eigenlijk om een mens om christen te worden? En wat beweegt het een mens om ambtsdrager te willen worden? Hebreeën 12, gemeente, geeft daarop een heerlijk antwoord. Want die wijst ons dan vervolgens op hem om wie alles draait in de kerk. En op wie alles gericht moet zijn in de kerk. En die vanuit zijn volbrachte werk alles wil schenken aan zijn kerk. Jezus. Let u erop dat de Hebreeën schrijver die nog wel eens een keer de naam Christus gebruikt. In onze tekst Jezus zegt. Want hij wil onze aandacht vooral ook richten op die periode van het leven van de heiland dat hij op aarde rondwandelde en zelf ook als. En dat de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling zelf ook als het ware zo'n loper was in die renbaan van het geloof. Het gaat daarbij om het zien op hem, zegt de Hebreeën schrijver. Want hoe word je een echte loper in die renbaan? Hoe blijf je een echte loper in die renbaan? ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. En dan allereerst, gemeente, zo wordt een mens dus een christen. Dat is het werk van Jezus zelf, weet u, die dat door zijn Heilige Geest gaat doen. Terwijl je erachter moet komen dat je eerst op een andere weg loopt. En dat kunnen ze toch allemaal wel beamen, die met het werk van de Geest in hun leven te maken kregen. Dan krijg je een aansporing om in de renbaan plaats te nemen, maar als de Heilige Geest je opzoekt, dan loop je heel ergens anders. Als een keurige kerkganger en toch op een andere weg. Op de brede weg. Op de weg naar het verderf. Maar hij zette je stil. Hij maakte je arm. Hij maakte je leeg en hulpbehoevend. Hij maakte plaats in je hart voor Jezus. En er zijn er toch die precies weten, gemeente, wat ik bedoel. Jezus die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Daarom krijg je hem nodig. Want je hebt zonden. Je bent zondaar. Je moet een verzoening vinden voor je zonden. Iemand die je van al die last en van al die schuld gaat afhelpen. En gemeente, dat doet Jezus zelf. Dat zit ook al in dat woord overste leidsman. Om te beginnen kan dat namelijk betekenen, het is een heel veelzijdig woord, het kan betekenen de auteur van het geloof. Nou, een auteur is iemand die een boek schrijft, jongens en meisjes. Iemand die wat maakt. En dat is zijn werk. En daarom staat zijn naam erop. En nou is de Heere Jezus de auteur. Niet van een boek, maar van het ware geloof in het leven van Gods kinderen. En wat is dan geloof, dominee? Geloven is zien. Ik heb pas nog iemand gesproken die daarachter was gekomen en die dat ook had leren beoefenen. Niets meer te doen dan zien, gemeente. Als iemand die gebeten is door de slang in de woestijn en dan opzien tot die koperen slang, dat middel dat God verhoogd heeft. En het is zo hoog opgerezen. Ziet u het kruis van Golgotha in deze lijdensweken? Je hoeft alleen maar te zien. Je kan ook niets meer als zien. Je kan er niet naartoe kruipen. Je kan niks meer uitrichten. Maar dan je zalig staren op Jezus. Nou, gemeente, daar is de Heere Jezus zelf dus de eerste in om je dat te leren. En daar herken je ze allemaal aan. Die dat leven kennen. Allemaal belijden ze dat ook. Hij was in mijn leven de eerste. Maar om nou vervolgens dat geloof te mogen kennen, om dat uit te leven, om dat te beleven, om in die renbaan dan ook plaats te nemen en dat leven ook praktisch te leren kennen, gemeente, dat is ook een zaak van zien op Jezus. Daarom staat er in onze tekst ook, ziende. Dat is een deelwoord, jongens en meisjes. En dat heb je op school toch wel gehad. Dat is niet 5 minuten. Dat is niet een ogenblik. Nee, dat doen ze heel de dag. Dat is levenswerk. Daar heb je een dagtaak aan. En als je er echt in de beoefening iets van mag kennen, gemeente, valt er daarom ook een hoop weg waar je niet je aandacht aan kan geven. En waar je niet naar kunt kijken. Want je moet je aandacht bij Jezus houden. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Daarom bidden ze dat ook nog wel eens in die renbaan. Maar is dat dan ook na 30 jaar nog steeds wat een mens in de renbaan te doen heeft, dominee? Je komt nog wel eens mensen tegen namelijk die zeggen, dat is eigenlijk ook iets van deze tijd. Ja, het begint natuurlijk wel bij Jezus. Het begint wel bij het kruis van Golgotha. Maar ja, als je dan over blijft preken en elke zondag weer hetzelfde, dan krijgen we het gevoel dat we ergens blijven steken. Moet je niet verder zien te komen? Moeten we niet meer hebben? Zouden we niet eens een keer dat hoofdstuk over het lijden van Jezus en over het volgen van een vernederde zaligmaker moeten afsluiten? Moeten we nou niet eens een keer een begin maken met het werk van de Heilige Geest en de gaven van de Geest? En dat een mens wat meer krijgt dan alleen maar die arme zondaar aan de voet van dat kruis. Want dat weten we nou wel. Gemeente, die Hebreeën schrijven, die komt niet verder dan Golgotha. En ik hoop dat u hem begrijpt. De mens in de renbaan heeft zijn hele leven zijn handen eraan vol. Ziende of de overste leidsman en volleinder van het geloof. Daarom kon Paulus in de Korinthebrief zeggen, ik heb voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Is dat je hele evangelie, Paulus? Dat is mijn hele evangelie. Want hij is de overste leidsman. Hoort u aan het woord leidsman, dat hij daarom ook degene is die niet alleen maar een keer begint in je leven, maar die ook gedurig meegaat. En die ook voortdurend elke stap op die renbaan de krachtbron is en blijft voor al de zijnen. En hij is ook degene, gemeente, die bij de finish staat. En daarom blijven ze tot het einde naar hem kijken, want hij is ook de finisher, zei een Engelse uitlegger. De voleinder. Degene die het afmaakt. En ik moest denken aan wat je later in de openbaring van Johannes over de Heer Jezus leest. Eigenlijk is dat hetzelfde wat je hier van hem leest. Dat Jezus zelf in de openbaring zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ook het einde, gemeente. En daarom zien ze er al naar uit, nietwaar, die lopers in de renbaan om aan het eind van de dienst een van hun lievelingspsalmen te gaan zingen. Dat wordt toch een lievelingspsalm? Van de Heere die zo getrouw als sterk zijn werk voor de zijnen zal volenden. Gemeente, dat belooft Hebreeën 12 ook. En het kan ook. Want hij die het werk afmaakt, heeft zijn werk al afgemaakt toen hij op Golgotha leed en kon zeggen het is volbracht. En daarom, gemeente, als een mens de finish mag halen en uit de strijd van dit aardse leven de zaligheid mag bereiken, dan kan het ook niet anders. Dan krijgt er ook maar één de eer van dat alles. Weer zo'n wezenstrek van het ware geloof. Als het uit God is, kan het alleen God de eer maar toeschrijven. Als het van Christus het moet hebben, kan het alleen maar de eer aan Christus geven. Want hij is het begin en het eind. Leidsman en voleinder. En zo was het ook met het ambtswerk. Ook als je in zekere zin de finish mocht halen. En in verwondering terugkijkt op jaren waarin je dienstbaar mocht zijn. Maar wat de mens mocht doen in het dienstwerk. Ik kijk even naar de broeders die straks afscheid nemen. Het was toch hooguit wat ons opgedragen was. Hooguit. Wij hooguit onnutte dienstknechten. Nee, één is het geheim. En één verdient daarom de eer, ook bij een afscheid. Ik wil natuurlijk niet zeggen, gemeente, en daarmee gaan we naar ons tweede punt, dat de mens niet tot zijn uiterste zich moet inspannen om in die renbaan voort te lopen. En daar heb ik het woordje afzien bij gebruikt. En weer zal iemand zeggen, dominee, het is weer dubbelzinnig. Want dat woord afzien kun je ook op allerlei manieren invullen. Opzien, dat was al dubbel. Opzien tegen de dingen. Opzien naar Jezus. Afzien. Dat zeggen mensen ook wel eens in de topsport. Het was afzien die bergetappe. Het was afzien die wedstrijd. Zoveel energie vergde het. Het viel niet mee. Nou, u heeft al gehoord dat de Hebreeën schrijver in dat opzicht eerlijk is over wat het de mens kost. Als die de Heere Jezus wil volgen. Dat is ook afzien, zei het slot van Hebreeën 11. Maar nou zegt onze tekst daar iets opmerkelijks bij, gemeente. En bijzonder vertroostend, nietwaar, voor mensen die wel eens het gevoel hebben dat ze moeten afzien. Want Dan denk eens even, zegt de schrijver, aan de Heere Jezus zelf. Toen hij nog Jezus was, nog niet Heere Jezus, maar nog volop bezig in zijn aardse loopbaan. En met name toen dat einde ging naderen, waar hij ook trouwens zo ontzettend tegenop gezien heeft. We zien hem worstelen in Gethsemane. Maar dan komt die dag die hij toch gewillig aanvaardt uit de handen van de Vader, als het werk wat hem te doen staat. En dan wordt het Goede Vrijdag en dan wordt het lijden hevig. En wat moet de Heere Jezus doorstaan, gemeente, op de dag van die Goede Vrijdag? De schrijver vat het in twee woorden samen. Hij heeft het over het kruis en hij spreekt over schande. En je zou kunnen zeggen dat de Joden hun uiterste best gedaan hebben samen met de Romeinen om die twee ook zoveel mogelijk aan elkaar vast te knopen. Ik denk even aan wat Paulus in zijn Galatenbrief schrijft over de schande van het kruis. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Wat voor dood hebben ze hem toegedicht. Niet een gewoon sterven, voor zover je het gewoon kunt noemen, maar een van God vervloekte dood. En hij heeft het allemaal ondergaan. Het kruis verdragen, de schande veracht. En u laat uw gedachten gaan, gemeente, over Goede Vrijdag. Wees daar van de week veel mee bezig, ook onze kinderen. Laten we veel denken aan de Heere Jezus en zijn lijden. En dan laat je dat op je afkomen. Heel die opeenstapeling van al dat verschrikkelijks wat hem overkomt. En wat hij geduldig en gewillig aanvaardt. Van de geeselslagen en de vuistslagen tot de hamerslagen aan het kruis. Van wat de heidenen zeggen, wat de Joden spotten. Wat zelfs die moordenaars aan het kruis ook nog uitbrengen. En waar die ene man in doorgegaan is. Het lichamelijke lijden. Het geestelijke lijden. Want dwars door al dat menselijks heen is God bezig af te rekenen met de zonde. En heeft het allemaal volgehouden. Hij heeft nou echt wat je noemt gemeente afgezien. Omdat hij bezig was Gods wil te volbrengen. Omdat hij bezig was de prijs van de verzoening te betalen. Mogen we u dat dan ook vanmorgen voorhouden, gemeente? Er worden ambtsdragers bevestigd, maar het is ook de laatste lijdenszondag. Zijn er zondaren in de kerk die nog slapen in de doodslaap? Laten ze wakker geschud worden. Door één blik te slaan op het kruis van Golgotha, zie op hem, die het kruis verdroeg, schande verachtte, uit liefde voor vijanden. Laat het u wakker schudden. En laat het u trouwens ook bemoedigen, u die op een afstand staat, zo graag zou komen tot het geloof, zo graag zou lopen in de loopbaan, zo graag zou knielen bij het kruis, maar u durft niet. Zie via onze tekstgemeente op Jezus. Die heeft voor zondaren het kruis verdragen. Die heeft voor vijanden schande veracht. Die heeft voor al bedervers zijn leven gegeven. Zie op hem als u al in die loopbaan mag lopen, gemeente. Hij is uw overste leidsman. Hij is degene die voorop gegaan is. En die u ook heeft getoond wat het is om vol te houden. Om dwars tegen alles in door te zetten als God het zegt. Dan heb je ook weer reden om Psalm 17 straks te zingen. Heere, laat ik ook zo achter u mogen aankomen. Ik zet mijn treden, Heere Jezus, in uw spoor. Er komt trouwens nog wat anders bij. En dat zit hem ook in het tweede punt van de preek. Want afzien kan natuurlijk ook betekenen ergens vanaf zien. Nou, denk bijvoorbeeld aan wat die schrijver in vers 1 zegt, gemeente. Dat is ook geestelijk onderwijs voor lopers in de renbaan. Als je mee wil doen in die renbaan en vooruit wil komen, hoe gaat dat met atleten? Die mensen gaan niet met een wollen jas aanlopen en ook niet met een of andere rugzak vol met spullen. Die hebben zo licht mogelijke kleding aan, zo licht mogelijk schoeisel. Alles wat hindert, gaat eraf, gaat weg, want ze moeten vaart maken. Gemeente, dat is ook een vraag in het geestelijke leven. Heren, wat moet ik vandaag nou weer kwijt? Waar moet ik vandaag vanaf? Dat ik niet gehinderd word, dat ik niet ga verachteren in de genade. Wilt u mij bekendmaken, heren, ook in mijn ambtswerk? Wat moet ik nou kwijtraken, ook in mijn persoonlijk leven? Zodat ik dienstbaar kan zijn in uw koninkrijk. En dat ik niet vertraag en dat ik niet lui word. De zonde die ons lichtelijk omringt. Is dat een merkwaardig woord in de grondtekst van vers 1. Zonde die zo gemakkelijk om je heen glijdt, staat er. En de ene uitlegger denkt aan een valstrik. Maar er was ook een uitlegger die zegt, ik denk aan een slang. Wat weegt nou een slang? Het is geen rotsblok wat je meesjouwt als je een slang om je nek hebt. Maar hij bijt je halverwege. Het loopt verkeerd af. Gemeente, waar zit de slang in ons leven? Waar dreigt de zonde? Waar dreigt de verachtering? Wat moet een mens kwijt om christen te zijn? Het is mogelijk om in vers 2 ook op die manier over afzien te spreken. En dat gaat hem over die zinsnede voor de vreugde die hem voorgesteld was. De oude kerk, moet u weten, had op een bepaalde manier die woorden gelezen. Je kunt namelijk met enige goede wil, kun je daarvan maken, in plaats van de vreugde die hem voorgesteld was. En de een denkt dan aan de heerlijkheid die de Heere Jezus ooit bij de Vader had in de hemel. Dat heeft hij allemaal laten gaan. En ander denkt aan de duivel. Verzoeking in de woestijn, al die dingen die hem getoond werden. En hij heeft er vanaf gezien. In plaats van de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij voor het kruis gekozen. Nou, gemeente, dat geeft best nuttige gedachten. Ook ten aanzien weer van je ambtswerk. Wees bedacht op alles wat je kan worden voorgespiegeld. Wat de duivel ook als een valstrik op je pad kan leggen. Stel de juiste prioriteiten zoals de Heere Jezus dat gedaan heeft. Die is niet blijven steken in dingen die aangenaam waren, maar die heeft naar het bevel van de Vader dat kruis bewust op zich af laten komen. Hij stelde de juiste prioriteiten, moeten wij ook doen. En dat valt soms niet mee, ook als er strijdige prioriteiten kunnen zijn. Je hebt ook een gezin. Je bent ook man van je vrouw. Maar ga dan met die dingen maar bij de Heere Jezus te raden. Hij weet wat nou de juiste prioriteiten zijn. Hij weet op welk moment je wat moet laten voorgaan. Want hij heeft het volmaakt laten voorgaan. Wat God van hem vroeg. Dat is dus best een aantrekkelijke exegese, gemeente van de oude kerk. In plaats van de vreugde die hem voorgesteld was. En toch gaan we, als we nu naar het derde punt gaan, toch nog een andere uitleg kiezen. Je kan vanuit het Grieks namelijk ook zeggen, met het oog op de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en schande veracht. En dan gaan mijn gedachten ver terug. Dan denken we aan de vrederaad. Die zich in de eeuwigheid heeft afgespeeld tussen de Vader en de Zoon. Waar de wil van God geopenbaard werd, dat zondaren die zichzelf in het verderf zouden storten, om het eeuwig welbehagen zalig zouden worden. Waar het plan van God geopenbaard is, En waar de Zoon van God zich beschikbaar gesteld heeft, zich borg gesteld heeft, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En waar de Heere ook aan zijn Zoon bij voorbaat het loon in het vooruitzicht heeft gesteld. Als u uw ziel tot een schuldoffer gesteld zult hebben, zult u zaad zien, u zult de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. De Heere Jezus, gemeente, heeft bij voorbaat over Golgotha heen in de verte de heerlijkheid gezien die op hem lag te wachten. Hij heeft gezien dat de Vader aan zijn eer zou komen en dat geen van de deugden van God in deze weg tekort gedaan zou worden. Hij heeft de zaligheid zien wenken van al diegenen die hem van de Vader gegeven zijn. Hij heeft de heerlijkheid zien wenken die hem zelf zou wachten. Want op grond van dat bitter lijden zou hem een naam gegeven worden welke boven alle naam is. En dat zich in de naam van Jezus zou buigen alle knie dergenen die op de aarde en die onder de aarde zijn. En omdat hij dat allemaal zag liggen in de verte, heeft hij gezegd, Vader, dan zal ik het eerst in uw weg zo gaan doen. Langs Gabbata, langs Golgotha, door dat kille graf. Ik zal het kruis verdragen en de schande verachten, in de verwachting van het loon. En hoe is dat nou afgelopen, jongens en meisjes? Het laatste woord van onze tekst zegt, kijk hem nou eens zitten. Eerst gelopen, eerst zich ingespannen, eerst alles afgezien en verdragen en ondergaan. En nou is hij gaan zitten. Dan is je werk klaar, hè? Dan is je werk helemaal af. Dan heb je terecht gezegd, het is volbracht. Want hij is gezeten, niet maar op een of andere stoel, nee, aan de rechterhand van de troon van God. En vindt u het ook niet, gemeente? Zei dominee Tanis dat ook niet vaak. Gun je het hem ook nog dat hij die plaats krijgt? En dat hij die plaats alleen krijgt? Gunt u het hem? Bent u het ermee eens geworden dat hij die enige plaats mag innemen? Omdat hij ook de overste leidsman en de voleinder is? Gemeente, dan zullen ze wel een eerkroon dragen die door zijn werk met God verzoend zijn. Maar ze zullen hem niet lang op hun hoofd hebben. Aan de voeten van dat verhoogde lam zullen de eerkronen worden geworpen. Onder het zingen van Psalm 89. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En de vraag, gemeente, die voor ons allen klemt is, zult u erbij zijn als dat wordt gezongen? En het antwoord op die vraag, u voelt dat aan na de preek van vanmorgen, draait allemaal om dat eerste woord van vers 2. Is dat nou in je leven werkelijkheid geworden? Ziende op Jezus. Als het zo mag zijn, is het een wonder. Als je het ook als ambtsdrager ook nog eens mag beleven en straks erbij mag zijn als kind Gods en als knecht Gods, dan is dat een dubbel wonder. Net zo wonderlijk als wat de Heere tegen getrouwe dienstknechten zegt, gemeente. Aan het eind van de loopbaan des geloofs. O, ze hebben het er niet om gedaan. Het is ook een tekst waar ze misschien niet eens zo heel erg vaak aan denken. Want ze doen het niet voor het verdienen. Maar het staat dan toch in de Bijbel dat God tegen zijn getrouwe dienstknechten zal zeggen, welaan gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, komt in de heerlijkheid uws vaders. Amen.